Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work. Dit is New Business Radio.
Derde uur vanaf de Cloud Expo hier in Houten. En ja, mocht je net zijn ingeschakeld, van harte welkom. We zijn hier nog tot 5 uur. En ja, even voor de beeldvorming, dus 175 exposanten stonden er bij editie 2 met zo'n 6000 bezoekers. We zijn inmiddels aanbeland bij de derde editie. En het is een traditie ook weer dat wij hier zijn, Richard. Dat is wel weer leuk, toch?
Ja, maar allemaal bekend. Jij begint ook mensen te herkennen uit de sector. Dat is natuurlijk ook
zeker
wel leuk, Ron.
Ja.
Allemaal bekend.
Zeker.
Dat
is niet zo
vraag
dat ik ze allemaal bij de voornaam noem. Maar ja. Het begint een beetje te komen.
Is die er? Wie is dat ook alweer? Dus dat is wel lekker. Maar ik denk dat heel veel mensen zijn hier ook natuurlijk om elkaar te ontmoeten. Want de beurs niet is alleen over nieuwe feiten. Maar het is ook voor je netwerk natuurlijk ontzettend belangrijk.
Ja, en het is wel mooi om te horen inderdaad. Je hoort een beetje de link met LinkedIn wordt gelegd. Van ja, het is gewoon echt een echt LinkedIn event wat dat betreft. Mensen leren elkaar kennen. Mensen onderhouden contacten met elkaar. En wat ik me eigenlijk afvraag, wordt hier nog handel gedreven ook?
Nou, ik denk dat het wel langer termijn is. Dit gaat natuurlijk over, ik noem dat altijd de prenatale koopbeslissing.
Dus de performance fase, heb ik gehoord.
Ja, nou, heel vaak. Weet je, heel veel dingen die je doet en waar je mee geïnformeerd wordt, dat gaat langere tijd over. En niets wat hier verkocht wordt, denk je nou, doe mij eens even lekker.
Nee, maar het gaat ons eigenlijk vooral voor ook, hè, hier leg je de contacten. En na afloop, dan moet het gebeuren. En dan moet je er niet verzanden als standhouder, heb ik ook geleerd.
Nee, daar moet je achterna blijven jagen. En daar hebben ze natuurlijk een app voor. En ze scannen al die kaartjes. En daar loopt iedereen met zo'n badge om zijn nek heen met een QR-code. Behalve wij twee natuurlijk.
Ja, wij doen dat niet.
Wij beginnen daar niet aan. Die komt
laten we beginnen aan een nieuw uur.
Dit is New Business Radio.
Richard Bordes en Ron Lemmens live vanaf de Cloud Expo in Houten.
Ja, en we hebben alweer twee kandidaten voor op de spreekstoel zitten. Zullen we het gewoon zo benoemen vandaag?
Ja, laten we dat zo
de
doen.
Spreekstoel.
De spreekstoelen, zullen we zeggen. Ja, we hebben ook weer zo'n firma uit. Het gaat altijd over security. We hebben vanuit Trend Micro hebben we Pieter Molen. Hij is technical director Benelux. En we hebben Jackie Polak. Head of Channel and Territory Sales. Toch, Jerry? Jackie?
Goedemiddag, heren.
Ja, hè?
Goedemiddag.
Ja, goed om terug te zijn.
Ja, weer het derde jaar op de Cloud Expo. En een volle bak.
Ja, ik heb zelfs de indruk dat het voller is dan vorig jaar.
Ja, die hadden wij ook.
Ben je niet de enige inderdaad.
Nee, wij merken dat ook. Hey, Trend Micro, jullie staan hier al voor het derde jaar.
Zeker.
Als ik Trend Micro zeg, dan zeg ik security, toch?
100%.
100%. Hey, maar wat maken jullie, want dat vraag ik eigenlijk niet, want er staan heel veel security voor je, maar je bent niet de enige. Wat dat betreft is net het oude gilde, iedereen zit in hetzelfde straatje. Wat maakt jullie verhaal zo weer anders dan van al die anderen? Wat is jullie sweet spot?
Ja, het is een combinatie van factoren, maar het is wel heel primair dat wij een oplossing hebben die het mogelijk maakt om organisaties echt te ontlasten en inzicht te geven in de risico's, zodat ze de juiste maatregelen kunnen nemen.
Die risico's zijn groot, hè?
Ja, wat is groot? Dat is natuurlijk relatief, maar het zijn hele serieuze risico's waar je naar moet kijken, ja.
Ja. Worden die vaak onderschat ook, Jackie?
Ja, ik denk dat die vaak onderschat worden. Misschien nog wel een beetje op het vorige punt terug te komen. Ik denk wat ons heel erg onderscheidt is dat wij misschien wel het meest ervaren security bedrijf zijn op deze beurs. We zijn ons 36e jaar in security en dat maakt het ons zo heel bijzonder.
Jullie komen nog uit de tijd van de virusdetectie, zullen we maar zeggen.
En zelfs daarvoor nog.
Wat was daarvoor dan?
Toch ook nog aanvallen. Oh, ja. Maar ik meld dat punt omdat je hebt die ervaring nodig om ook te begrijpen van joh, wat doet dat aanvalslandschap.
Ja.
En wat je vooral ziet is dat het over de afgelopen jaren is het aanvalsoppervlakte, dus op welke punten kun je allemaal aangevallen worden, steeds groter aan het worden. Die oude virus waar je het over had, dat is eigenlijk iets wat vooral op de endpoint kon gebeuren.
Ja, bij de werknemer achter op zijn machine of het OT.
De Trojan horses van deze week.
Ja, en een leuk feitje is, zelfs de oude virussen zoals het I Love You virus van heel lang geleden, bestaat nog steeds. Dus een virus verdwijnt nooit helemaal. Maar die aanvalsoppervlakte zijn steeds groter geworden over de afgelopen jaren. En denk dan niet alleen maar aan endpoint en e-mail. Maar het gaat ook over wat gebeurt er op je netwerk. Wat gebeurt er in je serveromgeving, in de cloudomgeving, in de IoT-omgeving. Wat gebeurt er met mensen die vanuit telewerken of bring your own device.
Ja.
Ja, dat is bring your own rommel, zullen we maar zeggen, toch?
Nou, dat is...
Nou, ik ben heel goed beschermd, hoor.
Nou, je gaf net ook aan, worden de risico's nog onderschat? En dat is absoluut. Bij heel veel organisaties wordt het enorm onderschat.
Ja, we hebben organisaties zeggen, en ik zie bij jullie ook, hè, ransomware, dus een onderwerp wat heel veel speelt. Dus ze helpen niet om zeep, maar ze zetten het gewoon op slot. En je bent er kwijt en je kan er niet bij en je moet gewoon goed betalen. En hebben organisaties, ja, dat gaat mij niet gebeuren. Ik ben niet zo interessant.
Ja, en daar nog aan toe te voegen dat ze vaak het op slot zetten tegenwoordig al gewoon niet meer doen.
Nee?
Omdat ze de vertrouwelijke informatie al gestolen hebben en gewoon jou weer terug aanbieden om te kopen. En anders publiceren ze het. Dus waarom zouden ze het op slot zetten?
Ze hebben de foto's nog, zullen we zeggen.
Even voor het scenario, stel dat dit gebeurt. Hè? Dat jij denkt als bedrijf van oké, ze hebben de software of ze hebben de data gestolen. Zij gaan het publiceren, maar je hebt die data backup, die heb je lang teruggezet. Je hebt ze eigenlijk niet meer nodig. Wat gebeurt er? Wat kan daar gebeuren op het moment dat jij dan te maken krijgt met een partij die dat gaat publiceren?
Ja, ik kom zo even terug op die vraag, maar ook over data backups. En dat is precies ook vaker de reden waarom ze het dan niet meer op slot zetten. Omdat de backup-strategieën vaak zo goed zijn dat ze het wel kunnen herstellen. Oké, als organisatie lig je een aantal uren, dagen, weken plat.
Wat maar je kunt de informatie met een beetje moeite wel terughalen?
Sommige organisaties, ja. Niet allemaal. Maar juist die vertrouwelijke informatie kan gewoon boetes opleveren voor organisaties.
Exact, dat was inderdaad wat ik graag
wilde weten. Neem daar bijvoorbeeld dan de vertrouwelijke informatie. We hadden vanochtend ook een klant die kwam presenteren, trouwens, en morgen ook. En die is CIO van een ziekenhuis. Maar die gaf ook aan dat een patiëntendossier informatie van, dus patiënt, van één patiënt €1000 waard is.
Ja, gewoon dus op de zwarte markt.
Op de zwarte markt, inderdaad. Dus, en dan nog het feit natuurlijk dat intellectual property, dus de unieke businessplannen, de ontwerpen die je hebt gemaakt, dat
en
die dus, ook gestolen
buiten
zijn.
Dat is het waard. Het is ook als jij als ziekenhuis gehackt bent en dat ligt op straat, nou zal een ziekenhuis misschien nog wel overleven, maar marketing technisch of voor je naam is het natuurlijk funest.
Maar dan nog even de vraag, ondanks dus het feit dat jij eigenlijk als organisatie getroffen wordt, jij bent slachtoffer, je handelt daarna, ben je alsnog strafbaar op het moment dat jij daar niks aan kan doen?
Nou, niks aan kan doen. Kijk, er komt ook een stukje toe nu op dit moment met de NIS-2-wet en regelgeving.
Ja.
En wat daar echt structureel gaat veranderen in de versie 2, is dat je als bestuurder ook hoofdelijk aansprakelijk kan worden gesteld als je niet in controle bent geweest. Dus je hoeft niet automatisch aansprakelijk te zijn als het gebeurt. Maar als je blijkt dat je niet aan de regelgeving hebt voldaan waardoor het is gebeurd, dat je persoonlijk aansprakelijk bent.
Is dat voldoende bekend eigenlijk?
Misschien niet. Ik merk wel dat het steeds bekender wordt. En dat je daar ook bij, en met onze klanten, met onze partners ook, steeds wel meer met algemeen management het gesprek hebben over cybersecurity en de risico's.
Want eigenlijk dat soort risico's niet nieuw. Hè? We hebben ooit een keer code tabaksblad gehad. Dat ging over financiële gegevens. Daar werd dat belangrijk. Binnen de AVG, of op zijn Engels GDPR, algemene, wat is het? Verordening, persoonsgegevens.
Ja.
Het is niet een heel nieuw feit dat je dat als organisatie gewoon goed geregeld moet worden.
Het is zeker niet een nieuw feit, maar wat niet meehelpt met bijvoorbeeld de GDPR-wet en regelgeving,
ja,
is dat in de regelgeving staat dat de boetes worden kunnen opgelegd. Maar we kunnen heel weinig voorbeelden geven dat ze toch zijn opgelegd.
Het is nog niet gebeurd, maar het gaat een keer gebeuren.
Het gaat zeker gebeuren en dat is ook wel de essentie nu van NIS 2. Hoofdelijk afspraak.
Maar dat is de ene kant, dan vertel je het verhaal met iedereen vanuit die dreiging van die wetgeving. Maar eigenlijk moet je als organisatie dit gewoon überhaupt niet willen. Je moet gewoon goed voor je spullen zorgen. Of geen NIS 2 is, toch Jackie, of niet? Je bent niet met me eens, zie ik al. Hè? Je kijkt een beetje boos ook.
Ik ben betrokken.
Ja, goed zo.
Nee, ik denk een belangrijk verschil, ook als je GDPR vergelijkt met een NIS 2, is dat dit voor het eerst is dat je persoonlijk als bestuurder aansprakelijk gesteld kan worden. En dat er duidelijker in staat van je, wat verwachten we dat jij doet als organisatie om jou te beschermen tegen dit punt. En als jij je niet hebt beschermd, ja, dan kunnen we ook voor jouzelf persoonlijk komen. En ik denk dat dat een belangrijk verschil is. Het is iets wat we kennen ook uit de safety.
Ja.
Dus als jij een gevaarlijke trap hebt en je hebt geen trapleuning, ben je ook als bestuurder daarvoor verantwoordelijk. Hetzelfde gaat nu gebeuren in security.
Hey, jullie vertellen dat verhaal hier in het theater via een klant. dat is wel het meest krachtige manier om het over te brengen natuurlijk. Want dat zijn de mensen uit de praktijk.
Absoluut, anders blijft er toch WC1 adviseerd.
Ja, WC1. En dan is het toch de gevaar van allerlei security firma's dat ze een soort doemscenario schetsen. En dan denkt iedereen, ja, het zal wel.
Nou, wat wij absoluut liever niet doen is vanuit angst willen werken, angst aanjagen. Maar gewoon met realisme en naar kijken, inzicht geven in de bedreigingen. En er is ook heel goed en positief nieuws. Hè. Als je gewoon kijkt meer naar de IT-afdelingen en daar is heel veel aandacht voor IT security. Punt is wel dat ze zich vaak nog wel onbegrepen voelen en niet gehoord voelen door het hogere management.
Hey, wat zou je de bezoekers willen meegeven vandaag, Jackie? Of als je nog moet komen morgen?
Als je moet komen morgen, dan zou ik zeker willen meegeven, kom bij ons langs op de stand. Uit mijn hoofdgroep 208.
Zodat we rechtsachterin.
Rechtsachterin. Nou ja, je kan het bijna niet meer omheen.
Nee, het is hier vlakbij de studio. We zien het gewoon.
En ik denk dat het goed is om dan over een kopje koffie goed te praten over hoe wordt het aanvalsoppervlakte steeds groter. En wat betekent dat voor risico en risicomanagement? En ik denk als je daarna gaat kijken de komende jaren, dat je goed bezig bent in security.
Heb je goede koffie?
Ja, dat hoor ik koffie, ja. Ja, want wij doen de verkiezing van de beste barista, hebben we deze keer.
Precies.
Ron wil graag even, want de dubbele espresso was voor jou.
Heel graag.
Ja, want anders houdt hij de dag niet vol.
Dus, bedankt, Dave.
Dankjewel, Pieter Molen en Jackie Palak.
Dankjewel, fijne dag.
Zo, we gingen alles door elkaar in, maar goed, dat geeft niet.
Ah, dat maakt niet uit.
Dat is ook wel weer de Cloud Expo in volle glorie.
Ja.
Toch, wat dat betreft.
Dit is New Business Radio.
Richard Bordes en Ron Lemmens, live vanaf de Cloud Expo in Houten.
Ja, Richard, we gaan weer praten met onze volgende studiogast alweer.
Ja, en onze gast, ja, ze bekende in IDT-land, Eugène Tuinman van SLTN, een van de grote managed service providers van dit land. Ja, Eugène, jij komt ook wel heel veel internationale bijeenkomsten en congressen. Wat maakt...
Ja.
Jij komt hier binnen op die Cloud Expo.
Ja.
Is je gelukt om te parkeren waarschijnlijk ergens?
Ja,
of heb je
uiteindelijk.
Uiteindelijk wel. Toen heb je busje genomen, ben je hier terechtgekomen. Wat is het grote verschil met al die andere...
Ondanks dat dit heel groot is voor Nederland, is dat ten opzichte van Amerika natuurlijk een dwergje.
Een dwergje.
Alleen, hier hangt wel veel meer sfeer. En ik denk dat uiteindelijk gaat het erom, je wil vinden wat je zoekt, maar sfeer is ook wel heel belangrijk. En er is een hele goede vibe hier vandaag.
Ja, want het is het eerste jaar dat jullie hier staan als managed service provider. Een beurs die eigenlijk een beetje begonnen is, zeg maar, binnen in de markt tussen distributeurs, vendors, het kanaal, partijen zoals jullie.
Mm-hmm.
En toch heb je de beslissing genomen om hier toch met twee stands zelf gewoon uit te drukken.
Ja, je weet, ik heb allemaal de dames in de marketing bij mij, dus die hebben mij gewoon overreden.
Als je dit moet gewoon.
Ja. Nou, kijk, wij kunnen, als we willen, op elke stand van elke leverancier meeliften.
Ja.
Alleen het team vond het leuk om een eigen exposure te hebben. Zeg, nou, laten we doen. We proberen het. Ik ben persoonlijk niet zo'n beurstijger. Maar als ik zie hoe druk het is en ook wederom de sfeer, denk ik, nou, het is heel goed geslaagd.
Heel goed geslaagd om te komen. Ja. Hey, als we even naar de markt kijken in Nederland, hè, de rol van de MSP, de ontwikkeling. Waar staan wij ten opzichte van de rest van de wereld?
Nou, ik denk dat wij best wel goed staan.
Ja.
Maar je ziet, en Amerika is even anders, hè. Maar als we even Europa pakken, dan zie je toch heel erg de veroudering van de IT-bevolking. Om het zomaar even...
Allemaal oude knarren.
Ja, maar er is heel veel nieuwe technologie natuurlijk. De adoptie daarvan door oudere mensen is toch lastig.
Ja.
Je ziet de nieuwe technologie enerzijds, anderzijds toch de wetgeving, de aansprakelijkheid, NIS 2, ga zo maar door.
Ja.
Dus je ziet een versnelling komen door onvoldoende gekwalificeerd personeel, nieuwe technologieën en, zeg even, legal issues. Dat eigenlijk de versnelling is ingezet om van de techniek afscheid te nemen. En puur te richten op de functionaliteit, op de applicatiebehoeften, dat soort zaken.
Ja, want jullie komen in de wereld, je hebt al heel erg lang mee.
Nog even, dan ga je zeggen dat ik oud ben, hè? Dat ga je niet doen.
Ik zou niet durven, als jij. Nee, kijk wel uit.
Oké, okay,
maar veel te link. Gaan ze wat over mijn leeftijd zeggen?
Ja.
Nee, maar jullie komen uit tijd, hè? De IBM-wereld, de Solution 6000, de oude AS400 systemen.
Ja.
Daarvan weten we dat is oudere apparatuur, waarvan inderdaad de beheerders, degene die dat geprogrammeerd geprogrammeerd hebben, ja, of met pensioen gaan of nog veel erger uit de wereld verdwijnen.
Ja, wij hebben
maar die systemen kunnen niet weg. Die hebben een cruciale rol in een heleboel organisaties nog steeds.
Klopt, ze zijn nog steeds mission critical. Met name de AS400's, de RS6000's, de Unix zijn toch redelijk op Linux geland.
Ja.
Maar de AS400's zijn er nog. En SLTN heeft een eigen x86 cloud, private cloud. Maar wij hebben ook een power cloud. Genoemd zeg maar naar de IBM Power Chips. En eigenlijk zijn dat AS400's. Die draaien bij ons in datacenters. Wij beheren ze ook. En doen ook heel vaak technisch applicatiebeheer.
Maar hoe zorg je? Want ik hoor wel die programmering daarvan, die applicaties. Dat is dan weer onze generatie. Mag dat? Of daar net daarna, zeg maar. Net ervoor.
Ja.
Nog voor ons. Ik hoor ook wel dat er allerlei low-code, no-code oplossingen komen om inderdaad dat veel beter te kunnen programmeren en de next step te maken.
Ja, maar wij hebben 3 jaar terug inmiddels Advanced Programs overgenomen. Die zijn heel erg gespecialiseerd in AS400 applicatiemodernisatie. Dus wij hebben nu ook klanten, wij draaien zeg maar hun AS400's, hun applicatie, maar tevens werken we aan applicatiemodernisatie. Met low-code om dat over te zetten.
Ja, en low-code, dat kun je bijna voorstellen als het slepen van blokjes en heel visueel om op een andere manier te programmeren. Dan moet je eigenlijk alleen maar analytisch goed kunnen nadenken.
Workflow-achtige processen.
Omgeving. En daarmee kunnen de systemen blijven draaien en maak je die stap niet.
Maar in feite bouw je het dan eigenlijk over naar een x86 platform. En uiteindelijk kan dan het oude systeem uit. Dat is één optie.
Ja.
De andere optie is dat je er tegenaan schrijft, zodat je hem kan ontsluiten ten behoeve van je data lake, ten behoeve van AI en dat soort dingen. Maar de standaard applicatie blijft gewoon draaien.
Hey, je hoort natuurlijk een aantal ontwikkelingen zijn in die hele ICT-sector.
Mm-hmm.
Je kunt het heel uitgebreid over AI hebben, maar dat denk ik wel. Als je dat nu nog niet snapt, dan denk ik ja. Van de week was er een van de onderzoek van IBM. Die zei ja, zijn organisatie wel AI readiness? Ik vond dat zo'n onzin. Ja, dat overkomt je toch gewoon. Je gaat gewoon mee met de flow.
Het grootste probleem op dit moment is dat bedrijven worstelen. Wat gaan ze nu doen met AI?
Ja.
Maar net wat je zegt, op een gegeven moment zegt iemand, hey, dat zou handig zijn als we dit of als we dat. En ik denk dat AI veel belangrijker is dat je proces denkt. En dat je zegt, dat zou ik willen optimaliseren, automatiseren, dat soort zaken. Dat is ook gewoon AI.
Dat is het resultaat wat ik heb. Dus hoe ik mijn medewerkers wil helpen of dat ik mijn informatie naar boven haal. Hoe kan het makkelijker en eenvoudiger?
Ja, klopt.
Quantum computing, dat is ook zo'n term die nu plotseling weer...
Ja, een heleboel mensen zeggen nog steeds dat quantum er nog niet is. Maar quantum is er al. IBM heeft in Frankfurt een private cloud nu staan voor quantum. En quantum is heel erg beschermd. Hè? Je mag het niet zomaar verkopen aan Pietje Puk of aan Iran of wat dan ook maar. Maar het is er al. En in februari volgend jaar komt IBM weer met een annoncering. Dat ze noemen dat quantum safe.
Ja.
Kaarten, encryptiekaarten leveren. Die je in systemen, zeker netwerken, kan hangen. Die dus een dusdanige encryptie geven. Dat je niet door een quantumcomputer gehackt kan worden.
Ja, want ik heb me laten vertellen dat er... Ja, je zou data kunnen opslaan die voorbij komt.
Ja.
Die je nu nog niet de encryptie kan loshalen.
Ja.
En dat je, als je dan straks beschikking hebt over een quantumcomputing, dan wel in staat bent om die encryptie te breken.
Ja, ja.
En dat is eigenlijk wat je nu al in voorsprong al gaat.
Ja, dat klopt. Ik denk toch dat wij in onze westerse wereld heel veel IP hebben.
Ja.
En daar zijn bepaalde landen willen daar natuurlijk heel graag gebruik van maken. En als het nu versleuteld is, maar je hebt al wel die data te pakken, dan kan je er later, kan je met de kracht van quantum, heb je dat zo ontcrypt. Hm.
Nou weet ik, jij zit ook in een aantal boards van een aantal organisaties waar je meepraat en meedenkt over ontwikkeling. Zijn er nog dingen waarvan je zegt van, hé, maar dit gaat, focus hier eens een keer op Bordes?
Nou, ik denk dat de meeste dingen, daar zitten we middenin hè, tegenwoordig.
Ja.
AI is natuurlijk heel hot. Ik denk AI met quantum is natuurlijk heel hot. Alleen dat is nog niet echt in de buitenwereld. En een aantal dingen waar ik wel van weet, kan ik nu nog niks over zeggen, want dat is allemaal onder NDA.
Ja, maar dan sleep ik je nog wel eens een keertje achter de microfoon voor dan. Hey, dit was de technische kant der zaken.
Ja.
Vanuit people, work, technology, ik ga die term toch maar eens laten vallen. Ja? De menselijke kant.
Ja.
Maar jullie doen ook heel veel aan outsourcing, of aan het inzetten van ICT-personeel.
Ja.
Want we hebben gewoon een tekort aan ICT'ers in dit land. Ja. Dat hebben ze gewoon niet.
Nee. En met name ervaren. Ja. Nee, dat is nog zeldzamer, zeg maar even. En dat is wel een probleem. En daar helpt natuurlijk de Belastingdienst nu met het jagen op ZZP'ers. Helpt ook niet echt mee. Want er zijn gewoon mensen die zeggen, joh, dan ga ik toch gewoon naar het buitenland.
Ga ik ergens anders werken? Ga ik het daar doen?
Ja.
Wat denk je dat als je groter kijkt en verder dan STM, maar dat we als de BV Nederland daar aan zouden moeten gaan doen?
Nou, ik denk dat de BV Nederland gewoon eens moet stoppen met alle regeltjes die maar op elkaar gestapeld worden en die alles gewoon heel moeilijk maken. Als ondernemer, ik kan geen stroom krijgen, maar ik moet wel elektrisch rijden. Wat ga ik dan doen met alle laadpalen?
Ja.
Dat soort dingen. En regeltjes. Dat je maar regeltjes op regeltjes op regeltjes, vanuit die hoek, vanuit die hoek.
Maar dat is vanuit ondernemerschapsregels.
Ja. Ja.
Als we in ICT kijken, dan hebben we het al regels, dan roep je al waarschijnlijk al NIS 2 en DORA. Dat zijn twee van die wetgevingen die eraan komen.
Ja.
Kijk je daar ook zo tegenaan? Ik heb altijd een beetje het gevoel, het is ook wel goed dat er op dat cybersecurity, dat we wel eens een keer wat dingen gaan afspreken en dat het niet een soort vrijheid laten.
Nee, dat klopt. Alleen ik vind het wel wat ver gaan.
Ja?
Dat als jij gehackt wordt, dat jij dan aansprakelijk bent. He, dus je betrapt een inbreker thuis en je belt de politie en de politie neemt jou mee.
Zit het zo of is het net zoals als ik bij de verzekering ben ingebroken, moet ik wel laten zien dat ik goede sloten en dat ik niet de deur heb open laten staan?
Dat klopt, maar kijk, de gemiddelde hacker is best wel slim.
Ja.
Of meestal zijn het organisaties die dat doen. En zeker als MKB'er of mid-market bedrijf, op een gegeven moment betaal je zoveel aan cybersecurity dat je winstgevendheid en je continuïteit in het probleem komt. Dat is een keuze. En als je zegt, nou, we doen wel ons best, maar we zetten niet borgcertificering 4 erin, dan loop je toch echt wel de kans dat je gepakt wordt. Dus die balans,
die moet nog gevonden
worden.
Die moet nog gevonden worden.
Dat zou wel fijn zijn.
Gelukkig is die wetgeving er nog niet. Hè?
Nee, maar ik vind het goed, hè, dat die, zeker op security, dat daar meer op gedaan wordt. Alleen slaan niet door. En we weten allemaal dat overheden wel eens door kunnen slaan.
Ja, die houden ook wel van regeltjes maken.
Ja, dat houdt iedereen aan
verder. Zeker dat staat. Hey, wat zijn nou de gesprekken volgens jou die bij jullie op de stand plaatsvinden hierachter?
Nou, toch, je hoort over het algemeen bij bedrijven, hoe gaat het? Hè?
Ja.
Onzekerheid, het woord Trump valt natuurlijk. Wat gaat dat doen met importheffingen? De dollar is vervelend. Hè? Die is al 4, 5 cent sterker geworden. Dat heeft impact op exporterende, importerende,
olieprijzen. Pricing van alle.
Ja. Dus je merkt, dat zijn allemaal wel, men zoekt bevestiging bij elkaar.
Ja, voeren ze ook die gesprekken nu met jou rechtstreeks? Want dat is gewoon heel
leuk. Soms wel.
Dat is wel leuk.
Nou,
het is een hele gezellige beurs.
Ja, dat zei ik. Goede vibe.
Goede vibe. Dus ja, ik verwacht jullie gewoon volgend jaar hier weer ook, denk ik. Moet ik toch aan de afdeling marketing gaan vragen? Dankjewel Eugène voor jouw
inzet.
Ontzettend fijn dat je weer bij ons achter de microfoon was. En we gaan je vast nog wel eens een keertje spreken in 2025. Dankjewel.
Dit is New Business Radio.
Richard Bordes en Ron Lemmens live vanaf de Cloud Expo in Houten.
Ja, en achter de microfoon gekropen. Ja, weer iemand uit de MSP, Managed Service Providers wereld. Laurens Kok van PQR. Welkom, Laurens.
Ja, dankjewel. Goedemiddag.
En is voor jullie de eerste keer dat jullie hier staan op de Cloud Expo?
Nee, wij staan er al een jaar of drie.
Een jaar of drie. En jij bent salesman, hè, van huis uit. Dus jij praat sowieso al met klanten.
Zeker.
Is dit een soort feestje om dan vandaag op zo'n beurs te mogen staan?
Twee jaar? Het is altijd weer een mooi samenkomen met allemaal bekende mensen.
Ja.
Dus zeker weer een leuke dag.
Maar het is ook vooral leuk om natuurlijk al die nieuwe mensen te spreken.
Altijd, ja.
Hey, binnen PQR, MSP Nederland, hoort toch een beetje tot de grotere MSP's, managed service providers die er zijn. Jouw focus ligt specifiek, zeg je, in productiebedrijven?
Ja, inderdaad. Veel maken productiebedrijven, manufacturing. Ja.
Maar daar zie je dat juist, daar heb je de operationele technologie, alle machine, alles wat daar hoort. Ja, dat was allemaal los.
Ja.
Er staat er wel eens een pc'tje in. Die komen allemaal in dat netwerk.
Ja.
Dat komt allemaal op ons samen. En dan heb je aan de andere kant de kantoorautomatisering en al die dingen die daarbij horen.
Helemaal
dat zijn wel twee werelden die ja, elkaar steeds verder gaan vinden.
Je ziet dat daar een enorme verwevenheid ontstaat. Trends als industrie 4.0, digitale transformatie. We willen graag datagedreven werken. En heel veel data zit opgesloten in het productieproces, in de operationele silo. En die willen we heel graag gebruiken in allerlei systemen.
Ja, en die systemen komen ook plotseling allemaal in dat netwerk te hangen. Want die leveranciers van zo'n machine, die hangt er een computertje in. En die zegt, doe mij even een stekkertje.
Ja.
En dan vervolgens hangt dat ergens in het netwerk. Ja, en die wilde dan nog niet kijken. Want dan moet hij kijken of dat ding reset moet worden of een updateje nodig heeft.
Zeker. Wat we heel veel zien gebeuren op dit moment is dat een IT-afdeling enorm overladen wordt met nieuwe businessprojecten, met mooie initiatieven. En eigenlijk wil een IT-afdeling niet meer alleen maar faciliterend zijn aan de business, maar zal de rol moeten gaan vervullen als drijver van innovatie.
Ja, dat is leuk. Dat klinkt op papier natuurlijk prachtig. Maar in praktijk is dat nog wel even lastig om dan, om dan zo te gaan schakelen.
Zeker, eigenlijk heb je gewoon twee keer zoveel mensen nodig. En dat kan niet.
En ander soort mensen.
Ook, absoluut. En een totaal andere skillset. Maar tegelijkertijd zit er heel veel kennis over een bedrijf opgesloten in die IT'ers die al in dat bedrijf zitten. En wij zien dat je die kennis beter kunt gaan benutten voor je bedrijf. Om die enorme stapel businessprojecten die blijven liggen op te kunnen pakken. Maar tegelijkertijd is de IT-infrastructuur zoals we die kennen ook wel heel erg ingewikkeld geworden de afgelopen 10, 15 jaar.
Dat is ook wel een risico. Want als er kennis is opgesloten in mensen, die mensen blijven niet meer totdat ze een gouden horloge krijgen bij je zitten. Die gaan ook weer weg. En dan is die kennis dus weg.
Ja, dat is absoluut een groot risico voor die bedrijven. Ook een van de aanleidingen dat medegeboord zegt, wij willen focus leggen op datagedreven werken, beter forecasten, niet meer afhankelijk zijn van mensen en kennis en ervaring.
Ja.
Maar op basis van dataprocessen beslissingen kunnen nemen.
Maar dat betekent dat jij ook in een organisatie, vroeger sprak je natuurlijk als een managed service provider met een IT-afdeling en een hoofd ICT, maar jij moet veel meer dan businessproces dus in.
Absoluut. Dus dat is ook een van de redenen dat we steeds vaker met bijvoorbeeld CFO's aan tafel zitten om mee te denken van hoe kun je nou IT-middelen inzetten om uiteindelijk een marge-optimalisatie te doen.
En bij die CFO's zitten altijd op de cent. Het mag allemaal niet te veel kosten.
En we zijn uiteindelijk ook gewoon verantwoordelijk voor een gezond bedrijf.
Ja.
En innovatie heeft tegenwoordig eigenlijk altijd een digitaal component, waardoor een IT-afdeling overladen wordt. En wij toch wel zien dat je daar als managerspartij...
Maar die CFO is van huis uit gewend om IT-systemen te kopen. Dan zet hij ze op de balans en dan schrijft hij ze af. In 5 jaar, wat eigenlijk 3 jaar, want dan is het verouderd. Maar dan houden ze nog 2 jaar vast en dan rommelen ze nog een beetje door. En nu gaan we allemaal naar op de Cloud Expo, naar de cloud. We gaan naar pay-per-use. Betaalde dat wat je gebruikt op dat moment. Dat is voor een CFO echt wel een lastig gesprek. Want die kan helemaal niet meer voor zijn gevoel een spreadsheetje daar losladen.
Dat is wel interessant dat je dat aanhaalt. Toevallig hebben we daar een benchmarkonderzoek voor gedaan zelf. Om eens uit te zoeken van nou, hoe zit dat nou eigenlijk.
Want
binnen ons als IT-partijen zeggen we nou, we gaan een transitie naar OPEX maken. Maar eigenlijk is het vooral, zijn wij als IT de transitie naar OPEX aan het maken, waardoor we dingen als dienst aanbieden. Maar is het niet zozeer een doel meer voor een bedrijf om te zeggen, nou, ik wil dat in een OPEX-model zitten of in een CAPEX-model. Maar meer eigenlijk inkopen zoals het wordt aangeboden. En is de kwaliteit van je oplossing veel belangrijker. Het voordeel wel van die hele transitie naar de cloud is dat je ook een hele lage manier hebt om in te stappen, heel veel functionaliteit snel toe te voegen, zonder dat je daar eerst hele grootschalige projecten voor hoeft te doen.
In die auto-omgeving, dat zijn heel veel machine, sensoren, van alles in orde. Ik kan me er van alles bij voorstellen. Ik kom uit een oude eierfabriek, ooit begonnen. Maar dat is dus plotseling ook wel anders. Hè? Dan ga je op een andere manier die OT daar ook inrichten.
Ja, je ziet dat om die data uit zo'n machine te krijgen, dat er in één keer allerlei nieuwe verbindingen gevraagd worden. Dat een machinebouwer niet meer een machine bouwt en levert en dan er vanaf is.
Nee.
Maar dat die gewoon verbonden blijft, dat daar een verbinding blijft voor innovatiedoeleinden. Dus een heel complex landschap met toegang, security regels. Om daar iets van te vinden als bedrijf. En dan nog steeds compliant te blijven aan moderne regelgeving. Dat is best wel een grote uitdaging, zeker.
Vertel je hier ook over in de theaters? Of is dit een onderwerp wat jij dan niet hoeft te doen? Dat is niet wat jullie...
Nou, in de theaters hebben wij een sessie over de moderne werkplek morgen. Dat is meer een interactieve sessie. En op dit moment zijn mijn collega's bezig met een sessie over Copilot. Om uit te leggen hoe je dat vooral in je eigen productiviteit verbetert door onder andere Copilot Agents.
Ja, dan word jij ook zelf, ik zie je blij kijken van Copilot. Hè? Wat vind jij de leukste feature die daarin zit? Wat gebruik je het meeste?
Vooral heel snel samenvatten.
Heel snel samenvatten.
Heel snel samenvatten.
Ja, oké. Okay. Ik weet niet wat er hier gebeurt, maar heel snel samenvatten.
Ja.
Wat is de feature die je zelf het meest gebruikt?
Herschrijf ontvangergericht. Als prompt.
Als prompt. Dat is gewoon, dan wordt het een beetje vriendelijker van. Is dat
absoluut,
het?
Ja.
Dat is wel leuk. Hè? Je moet het niet alleen maar vragen zijn. Je moet ook gewoon eens een keer aan Copilot, waar natuurlijk JetGPT onder zit, gekocht door Microsoft, ja. Heel veel geld ingestoken. Je moet gewoon eens wat vragen stellen. Dan kom je op hele andere... Je moet ook zelf proberen hetzelfde stukje op verschillende manieren te vragen. Ja, ik heb iemand geholpen die een scheiding
maar
had.
Dat, ik doe dat dan niet met Copilot, maar ik doe dat met Gemini van Google.
Ja, maar in feite zit er uiteindelijk dezelfde...
Dat is hetzelfde idee, toch?
Het voordeel van Copilot is wel... Ik ga even voor jouw parochie spreken toch nu, denk ik. Laurens, het voordeel van Copilot is dat die informatie je eigen organisatie blijft. Op het moment dat je iets aan JetGPT of een Gemini toevertrouwt, wordt het in het algemene taalmodel meegenomen. Dus als daar bedrijfs... informatie in zit, dan kan die ergens belanden. Ja. En binnen Copilot heb je de governance geregeld dat het binnen je eigen netwerk blijft en wel van het taalmodel gebruikbaar. Dus je bent het dan niet kwijt.
Correct.
Heb je dat zo goed uitgelegd, Laurens?
Ja, zeker. Hier moeten we heel goed opletten met deze tools van wat gaan we daarmee doen, waar willen we het voor inzetten. Ja. Maar ook inderdaad, je noemt al je data governance, dat is ook niet vanzelfsprekend.
Nou, als je het gebruikt als ondersteunend, ben je dan safe of ook niet? Gewoon puur als ondersteunend, zodat je nog altijd wel blijft nadenken over hoe je bepaalde dingen inzet. Zonder dat je er gewoon kant-en-klaar alles één op één overneemt.
Maar als jij nou stelt, nee, maar de vraag die je stelt, dus als jij iets gaat vragen, ik laat een offerte controleren, dan stop je de offerte in dat taalmodel. Die krijgen gecontroleerd terug, maar die offerte zit daarna wel in het taalmodel. Dus die informatie, die deel je.
En dat is eigenlijk het probleem.
Dat is een issue.
Aha.
Is het wel zo'n hooiberg? Aan de andere kant denk ik wel, Laurens, maar zeg maar als ik ongelijk heb, dat is zo'n hooiberg van gegevens. Dat de vraag is of iemand dat überhaupt gaat terugvinden. Maar...
Je kunt ook eens even dit programma laten analyseren, toch? Of niet?
Ja.
Ja, ik denk dat in de algemene zin met deze tools zijn er heel veel mogelijkheden. Maar ik zie dat iets maken of zo wordt steeds minder een onderscheidend vermogen. Het wordt veel belangrijker omdat je goed kunt uitleggen wat je nou eigenlijk wil.
En waar je onderscheidt ook, toch?
Ja, maar vooral wat je wil. Dus wil je een offerte of wil je een verhaal? Of wat wil je nou eigenlijk precies?
Ja, en het is wel belangrijk ook dat je de toon erbij aangeeft.
Absoluut, ja.
In OT valt het moet gewoon gemaakt worden. Die worsten moeten de machine uit.
Zeker. Dus ook daar digitale transformatie heel belangrijk. Maar inderdaad, uiteindelijk moeten gewoon meer aardappeltjes van de band. Of meer gebakjes gemaakt worden. Ja.
Meer eieren in jouw geval, toch?
Ja, dat is wel heel lang geleden.
Dat is eerst meer kippen, denk ik.
Ja, kip ligt maar één per dag, dus dan kan je doen wat je wil. Maakt niet zo heel veel uit.
Nou, Laurens, leuk dat je er was.
Ja, bedankt.
Dankjewel.
Dit is New Business Radio.
Richard Bordes en Ron Lemmens live vanaf de Cloud Expo in Houten.
Waarin we zometeen doorgaan naar het vierde uur. En dan hebben we er nog eentje. Het zijn echt marathon-uitzendingen, Richard.
Ja, time flies when you're having fun.
Waar we het nog niet over gedaan of over gehad hebben vandaag. Ik weet dat jij een enorme Formule 1-fan bent.
Ja, dat klopt.
Eigenlijk het bedrijf wat ooit betrokken was bij de opstart was Arrow. Dat kent iedereen nog van Jos Verstappen, van het raceteam.
Ja, tegenwoordig staan ze op de McLaren.
Precies. En nu is het zo dat vandaag het nieuws echt definitief bekend werd dat Zandvoort gaat stoppen.
Dat vind ik wel heel jammer.
Ja, dat snap ik. Maar je ziet hier om je heen ook heel veel partijen die data betrokken zijn bij Formule 1.
Laten we zeggen, heel veel van de merken die je ziet, de stands die hier zijn, die staan ergens op een Formule 1 auto.
Ja.
Dat heeft natuurlijk een sponsoring verhaal.
Nou, het zijn globale partijen. Veel globale spelers hier.
Ja, allemaal global players.
Ja.
Inderdaad. Dat klopt. Maar ja, IT in dat hele Formule 1 heeft gewoon een ontzettend grote rol. Ik weet niet, heb je gezien, Mark Verstappen, die zei dat Lando niet lifte bij de dubbele gele vlag afgelopen zondag.
Ja, ik heb vaag iets van meegehoord.
Er was een dubbele gele vlag, dan moet je van je gas af. Verstappen deed dat en Lando deed dat niet. Dat zag hij omdat hij hem achter in de spiegel zag komen. En dan zie je ook direct de data en je ziet gewoon de snelheid, het gas geven, wordt gewoon teruggevonden. Alles wat in die auto's gebeurt, tijdens, voor, na, achter in de race, wordt allemaal direct naar hun fabrieken gestuurd. Daar zitten allemaal analisten, die bekijken dat weer en daar worden die auto's op aangehaald. Ik denk dat er zonder IT, er rijdt geen Formule 1 auto meer. Dus die merken staan daar niet voor, maar er wordt ook heel veel technologie ontwikkeld. Die gewoon ontzettend interessant is. Maar heb jij al een elektrische auto dan, of niet?
Ik? Ja. Nou, die van mij gaat op hele schone diesel.
Maar, al die elektrische dingen, die worden ook allemaal van afstand bekeken, geüpdatet. Alles is connected. En zeker in die Formule 1 gaat het natuurlijk nog wel nog steeds gewoon om de beste rijder. Hè? Ik bedoel, ja. Dat is ook wel, maakt wel verschil.
Maar er is natuurlijk een verschil. En dat is ook eigenlijk waarom we over het begin van... er zijn heel veel bedrijven. In Nederland is natuurlijk een van de weinige circuits, Silverstone, waar het eigenlijk private gefund wordt, het hele event. Het is geen overheidssteun, nee. Enzovoort, enzovoort. Maar dit is dan voor bedrijven natuurlijk wel interessant om erin te investeren. Maar ze zeggen toch stoppen.
Nou, ik weet niet. Daar is wel even al die sponsoren, die gaan wel door. Hè. Die staan op die auto's. Meestal zie je dat ook. Hè. En we zitten in de ICT en ik probeer...
Maar ik heb het puur over het evenement in Zandvoort.
Het evenement in Zandvoort. Ja, het is natuurlijk wel heel lokaal in Zandvoort. Dat legt de boel wel behoorlijk plat. We zullen de beste aan de ondernemers daar wat verdienen. De CM.com zal er ook aan verdienen. En de hele... Maar ik vraag me af wat de spin-off voor de rest van de hele regio is. Ik denk dat dat allemaal wel meevalt.
Heb je het over de regio of heb je het zelfs over toch ook wel het imago van Nederland?
Ja, dat weet ik niet bekend. Maar hoeveel mensen zijn er Formule 1 fan?
Nee, maar goed, wereldwijd worden er natuurlijk wel de honderden miljoenen mensen bekeken.
Prima, ik denk dat niet. Dan is Max Verstappen denk ik een grotere vlag dan het circuit van Zandvoort.
Maar goed, die stopt ook een keer.
Ja, die zal ook eerst op. Zal er weer een nieuwe komen. Ja, die van Coronel zijn weer. die zijn zoon alweer aan het oppompen.
Goed, maar dus je hebt hier vandaag, want je bent natuurlijk vanochtend hier al rond gaan lopen. Je hebt hier nog niemand over gehoord verder.
Nee, ik denk
leeft niet.
Ik denk niet dat het leeft. En ik spreek heel veel mensen die ook helemaal niks van Formule 1 vinden. Dat helemaal niet leuk vinden. En dan probeer ik dat uit te leggen. Ja, die vinden van data iets. Maar ik heb ook zo'n compaan waarmee ik heel veel samenwerk. Nou, als ik daar over Formule 1 ga kijken, dan snapt hij er niks van. Maar ja, die is gek op voetbal en dan nog bij Vitesse. Nou, hè?
Niet daar zijn we nu, denk ik, we gaan denk ik nu nog even een nummer draaien. En dan tik de Vitesse naar... Laten we niet die kant op gaan, toch?
Nee, laten we niet doen.
Morgen overigens wel Bas Nijhuis hier in de studio.
Ja, dan ga ik hem als hockeyscheidsrechter even aan de kaak stellen. Ja,
en als voetbalscheidsrechter dan, zoals hij is.
Dit is Nieuw Business Radio.
Richard Bordes en Ron Lemmens live vanaf de Cloud Expo in Houten.